Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 118, de verse 1, 4 en 7. Psalm 118, de verse 1, 4 en 7.
Thank you.
hem wel in de eerste brief van Paulus aan de Korinten, daar van het 15e hoofdstuk, door vooraf de 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvang heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden na de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welk het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. En daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij dan zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zal namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is ook uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo waren wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden degene die ontslapen zijn, want dewijl de dood door één mens is, alzo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden, maar eniegelijk in zijn orde, de eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, en daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, en wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij, alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dagen, terwijl ik dit betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Here. Zo ik niet naar de mens tegen de beesten gevochten heb in te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis Gods niet. Ik zeg het u tot schaamte. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanige lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend tenzij het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan, en naar het voorvalt van de tarwe of van enig andere granen. Maar God heeft hetzelfde een lichaam, en gelijk hij wil, en aan de een iegelijk, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. Er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen, maar een ander is de heerlijkheid der hemelse en een ander der aardse. Een ander is de heerlijkheid der zon en een ander is de heerlijkheid der maan en een ander is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, maar er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, en de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke dan het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heer uit de hemel. Hoedanig de aards is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En zie, ik zeg u mijn verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. De dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, als wij de opstanding van Christus gedenken, dan kan dat alleen als wij zijn opstandingskracht kennen. En zijn we van dood levend gemaakt door de opstandingskracht van Christus, door de stemmen des Zoons van God. O, dat wonder van levendmaking, dat wonder van de wedergeboorte, dat wonder van de rechtvaardiging van de goddeloos in ons alle leven moet gekend worden. En dan zullen we ons leven in dienst besteden, want dan zijn we door Christus geadopteerd. Dan zijn we zijn eigendom. En dan zal hij ook met zijn eigendom doen wat des vaders wil is. Namelijk, heen zenden opdat gij veel vrucht draagt, want daarin wordt de Vader verheerlijkt. Het gaat de landman om de vrucht. Oh, dat gaat niet zonder waarachtige bekering, maar het is niet te doen om de bekering zelf, maar om God de vruchten te dragen. Oh, dat wij dat mochten verstaan en daarom verlegen zitten. En dat we zouden het af moeten smeken. En ja, dat we het af zouden smeken aan de troon uw genade. Om niet als Peninna kinderen te baren, maar als Hanna. Want dat wordt aan u teruggegeven. Samuel mocht worden geplaatst in uw dienst, Heere. Dat we daar als onvruchtbare in zouden leven. Dat die meer vrucht draagt als die de man heeft. Juicht gij onvruchtbare. Oh, wat is dat toch altijd weer een geheim dwars tegen het verstand in, dwars tegen de logica in, dat de onvruchtbaren mogen juichen omdat zij de meeste vruchten dragen en ook de ware vruchten dragen. Heere, mag gij ons ook deze avond onderwijzen, want ach, alles schiet tekort als mensen zeiden. Het is alles ijdelheid waarmee de mens zich vlijt. Maar gij, o Heer Jezus, gij hebt al de eisen der wet voldaan tot de laatste titel in Jota. De eer des vaders verhoogd, rechten en deugden. Want de ijver van Gods huis had u verteerd. O, daar mochten we toch in begrepen zijn. Dat het werkelijk in ons leven het begonnen zou zijn om de ere Gods, om de rechten en de deugden des vaders, maar dan in Christus, want hij is borg voor zijn kerk, niet wij. Hij heeft de eisen der wet met zijn lijdelijk en dadelijk gehoorzaamheid volkomen vervuld en ook de straf ondergaan, want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is gestorven, hij is overgeleverd om onze zonde. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking af. Die leer, die levendmakende leer, want uw woord is het zaad der wedergeboren. Het geschiet alles door woord en geest. O Heere, dat het ook deze avond zou mogen geschieden. Voor het eerst, maar ook bij de vernieuwing ervan, bij de herleving van dat leven in Christus. Gij zijt de opstanding en het leven. En als gij de opstanding zijt, dan maak gij de doden leven, opent gij de graven en dan roept gij de doden tevoorschijn uit hun ademschaf. Heere, o, doe het onder ons. Neem daartoe reden uit uzelf. Want het bloed van onze Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de arme, de eenzame, de ellendige, die geen helper hebben. Heere, ach, maak in uw woord onze gang en treden vast. Dat we werkelijk geworteld mochten zijn in uw woord. En als we in uw woord geworteld zijn, dan zijn we deze wereld gestorven. Kom over en help ons. Leid ons in uw waarheid om Jezus wil. In dit hoofdstuk, geliefde, bepaalt een apostel ons bij het sterven en de opstanding van Christus. Want er waren sommigen, en daar had hij, en daar moet je goed op letten, Paulus streed altijd tegen de valse leraars, want de Sadduceeën. Dat waren valse leraars alleen al in hun belijdenis. Ze geloofden niet in de opstanding der doden, ze geloofden niet in engelen en ook niet dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Daar geloofden ze niks van. De fariseeën, die beleiden het beiden, maar de sadduceeën geloofden dat niet. Dat zegt hij ook. Hoe zeggen sommigen dat onder u dat er geen opstanding der doden is? En die sadduceeën, dat was een secte, maar die was onder de joden wijd en zijd verspreid. En dat is ook zo in onze dagen. Die sadduceeën, die sadduceeëse geest nog zeggen, die bewerkt ook de apostasie, de afval. Want geloof je niet in de opstanding der doden, dan is Christus ook niet opgestaan. Want de opstanding der doden op de laatste dag, dat geschiet op grond van de opstanding van Christus uit de doden. En er zijn tweeënlei opstanding, maar daar kunnen we nou niet op ingaan. Opstanding tot eeuwige heerlijkheid en opstanding tot eeuwige verdoemenis. Maar die opstanding der doden, die loochende dus de sadduceeën. Nou, dan zou je haast zeggen, ze hebben helemaal geen religie, want er zat helemaal geen geloof in. Er zat helemaal geen eeuwig leven in. Er zat geen hoop in, er zat geen toekomst in. Dat is net zo met het islamitische geloof. Die beleiden wel dat Jezus een profeet is, maar niet de zoon van God. Verder hoef je niet te onderzoeken, dat maakt heel de religie waardeloos. Er is maar één ware godsdienst, zoals die in een Gods woord staat geopenbaard. En zoals ook Paulus hier in dit hoofdstuk de Korintiërs predikt. Hij zegt, voorts, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het moet altijd weer herhaald worden. Want hij zegt, ik maak u bekend, ik preek u het evangelie dat ik alreeds tot u gepredikt heb. Ja, als je dan altijd zegt, is altijd hetzelfde. Dan heb je nog nooit de kracht en het leven in dat evangelie van Christus gesmaakt. Want dan krijg je nog genoeg van. Als je daarin het leven hebt gesmaakt in Christus, dan krijg je daar nooit genoeg van. Dat kan je nooit te veel gepredikt worden. Tenminste, als je behoort tot de kudde van Christus. Over welke dezelfde apostel getuigt. Over dat kleine kuddeke van Christus. Het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven. En hij hier daarna, naar de komst van het koninkrijk Gods. Terwijl het binnen uw lieden is, zegt de Heer Jezus tegen zijn apostel. Maar ook Jozef van Arimathea leefde in de verwachting van het koninkrijk Gods. Dat was ook een discipel van Christus, hoewel verborgen vanwege de vrezen door de Joden. En zo was ook Nicodemus dat was. En dan gaat een apostel verder door het welk gij ook zalig wordt indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik u verkondigd heb. Dus er kan niet van afgeweken worden met een eigen mening. Tenzij dat gij te vergeefs geloofd heeft, want Paulus kon natuurlijk niet de oogmerken van al die Korintiërs wegen. Dat staat ook geschreven na de opstanding van Christus dat hij zijn discipelen de twee sleutelen des hemelrijks geeft. En dan zegt hij, wie gij de zonde vergeeft, die zijn zij vergeven. En wie een zonde door uw prediking wordt geblokkeerd, die zijn zij gehouden. Maar dat betekent natuurlijk niet, er wordt zoveel in Gods woord gesproken, daar moet je een uitleg bij hebben. En dat de apostelen zelf de zonde konden vergeven. Nou, absoluut niet. Dat wordt nou door het misverstaan, kijk, daar is ook die hele antichrist uit ontstaan. Petrus verstaan ze dan als de rots op welke Christus zijn gemeente bouwt. En daar hebben ze zo'n afgodsheilige van gemaakt. En ook in onze dagen menen ze de plaats van Christus in te kunnen nemen door maar met de vergeving der zonde te strooien. Maar zo gaat het echt niet. Het is nog altijd God de Vader en Christus die alleen de zonde vergeeft. En dat geschiet wel door de bediening. Door de bediening van Gods woord, van Gods gepredikte woord. Want dat zegt een apostel hier, het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welke gij ook staat, dat is volhard. Dat is tot nog toe standvastig zijt gebleven. He, want de aanneming des geloofs, en we hebben dat u onlangs gezegd, daar gaat de schenking aan vooraf. En dan zal het blijken of we daarin volharden, of dat we maar een toren bouwen. En zoals Christus zegt in die gelijkenis, en niet de kosten overrekenen en halverwege afhaken. Nou, dan zal iedereen daar schande over spreken. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze. Dus dat is, ja, dat is wel aan toetsteden onderworpen. En tenzij dat gij te vergeefs hebt geloofd, dat acht Paulus nog mogelijk. Hè, dat er onder die Corinthiërs waren die niet het ware geloof hadden. Want anders zou die er niet voor waarschuwen. Want ik heb jullie er ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde. En daar wil ik ook even bij stilstaan, naar aanleiding van de morgenprediking. Naar de schriften, hij is gestorven voor onze zonde. En vanmorgen hebben we gehoord uit Romeinen 6 vers 10, dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. Dus dat is wel degelijk iets anders als wat hier staat. Hier staat dat Christus gestorven is voor onze zonde. Dat staat in Romeinen 6 vers 10 niet. Hier staat dat Christus gestorven is voor onze zonde als betaalmiddel. Als losprijs. Als een rantsoen. Dat moest betaald worden. Want wij hebben een schuld bij God veroorzaakt met onze val in Adam en onze dadelijke zonde. En daar moest een lam voor geslacht worden. En dat kun je lezen in Exodus 12. En dat moest een volkomen mannetje zijn. Een lam dat geslacht moest worden. Bij de instelling van het Pascha. Want dat is het oud-testamentische heiligavondmaal. En onder het Nieuwe Testament gaat het er allemaal niet zo letterlijk aan toe. Maar het ziet op dezelfde zaak. Want daar worden de tekenen van het avondmaal. Dat is het brood en het wijn. Het brood ziet op het eten in geestelijke zin van het lichaam van Christus. En de wijn op zijn vergoten bloed. En de wijn op zijn vergoten bloed. En daar is ook een onderscheid, want in de heilige doop worden dezelfde tekenen gebruikt. Alleen wordt dan het water aangewend. En het water is het beeld van het bad der wedergeboorte. Het bloed wat geschonken wordt tijdens het avondmaal ziet op het vergoten bloed van Christus. Dat uit zijn wonden stroomde. En bij de heilige doop is het water tot afwassing der zonde. Maar het ziet beide, dat vergoten bloed en dat water van de doop, op de reinigmaking, op de afwassing der zonde. Op zijn vergoten bloed als grond voor de zaligheid, want uit zijn wonden vloeide bloed en water. Het bloed tot rechtvaardiging en het water tot wedergeboorte. En hier staat dat Christus gestorven is voor onze zonde. Ja, tot een rantsoen voor velen. En in Romeinen 6 vers 10 staat dat hij der zonde gestorven is, eenmaal. En dat ziet op de vernietiging van de zonde, want hij heeft ook de heerschappij der zonde teniet gedaan. Dus dat zijn twee onderscheiden zaken. Voor onze zonden als betaalheer, als lamme gods die zijn bloed heeft gestort tot betaling van onze zonde. En hij is ook de gekruisigde Christus die aan het kruis de heerschappij van de zonde heeft vernietigd. Want Christus is ook onze zondevernieler. Dus je moet hem beide kennen als losprijs, als betaalprijs, als een rantsoen. Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striem is ons genezing geworden. Maar velen willen wel vergeving, maar geen vernieuwing. Kijk, daar heb je het nou. Die willen met Christus niks te maken hebben, dat hij ook de heerschappij, de zonde, de oude mens, vernietigd heeft. Dat moeten we goed in het oog houden. Want die plaatsbekleding van Christus geldt voor zowat beide, voor onze zonde. Wij hadden daar moeten hangen aan het kruis, waar Christus aan gespijkerd is. Maar hij is in onze plaats gaan staan. En dat kan alleen het geloof zeggen, dat kan alleen de kinderen God zeggen die door de Heilige Geest zijn levend gemaakt. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, zegt Petrus. En dat houdt ook in dat we levend zijn gemaakt. Dat we niet alleen gerechtvaardigd zijn. Dat niet alleen onze zonden vergeven zijn. Maar dat we ook vernieuwd zijn in hem. Dat moet je nooit scheiden. Dat moet je nooit scheiden. Het geloof staat alleen ten aanzien van de rechtvaardiging. En Christus staat borg is de grond, is de oorzaak voor beide. Voor de vergeving der zonde en voor de vernieling der zonde. Ja, dat moet eigenlijk in je hart zinken. Want dat zegt die eerste vraag, vraag 1 en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus zo heerlijk. Ja, wat is uw enige troost? Dat je alleen maar vergeving der zonde hebt ontvangen? Dat meen je dan? Nee, dat ik het eigendom van de Heer Jezus Christus ben en dat ik van de heerschappij der zonde en des duivels verlost ben. Kijk, daar heb ik Christus als de zondevernieler. Hij vernielt de zonde. Hij heeft de zonde teniet gedaan aan het kruis. Hij heeft de dood gedood aan het kruis. Hij heeft de oude mens vernietigd aan het kruis. Door zichzelf over te geven in de dood. En daarmee is hij ook Sion's betalende borg dat Christus gestorven is voor onze zonde. Om die prijs der zielen, dat rantsoen, bij God voor tijd en eeuwigheid te voldoen. Dus dat is wel onderscheiden, hè? En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt in derde dagen na de schrift. Het was alles ook geprofeteerd. Het was alles ook in Gods woord voorzegd. En dat hij is van Cephas, dat is Petrus, gezien. En daarna van de 12. En daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen. Na de opstanding is hij niet meer aan de wereld geopenbaard, maar alleen aan zijn volk. Op eenmaal, van welk het merendeel nog overigens en sommigen ook ontslapen, gestorven zijn. En daarna is hij gezien van Jacobus en van al de apostelen. En dan zegt een apostel in het 8e vers, ten laatste van alle is hij ook van mij gezien als van een ontijdig geborene. De apostelen hadden Christus gezien, zowel in de trappen van zijn vernedering als in de trappen van zijn verhoging. Tenminste niet in de laatste trap van zijn wederkomst, want dat staat nog te gebeuren. Maar ze hebben er al wel deel aan, hè? Want Christus heeft met zijn hemelvaart zijn kerk medegenomen. En al Gods kinderen zijn al in de hemel gezet, in en door Christus. Dat hebben we vanmorgen ook volgehouden. En ten laatste van alle is hij ook van mij gezien. Door Paulus is hij gezien niet toen hij nog na zijn opstanding op de wereld wandelde. Zo is hij verschenen is aan Maria Magdalena, aan de apostelen, verschillende keren. Maar zo is die Paulus niet verschenen. Hij is Paulus pas verschenen toen hij op weg was naar Damascus en in de straat der rechten. En ten laatste, want daarom zegt Paulus op, ten laatste van alle apostelen is hij uiteindelijk ook van mij als van een ontijdig geborene. En er staat van geschreven, Paulus vergelijkt zichzelf hierbij ten aanzien van zijn haastige en onverwachte bekering en beroeping, die beschreven wordt in Handelingen 9 en geschied is nadat de Heer Christus ten hemel gevaren was en omdat hij Christus tevoren had vervolgd. Nou, in het leven van Paulus en voor alle discipelen, want de wedergeboorte, dat is altijd het grootste wonder wat een mens te beurt kan vallen. En ten laatste, op het nippertje, als uit een leeuwenmuil gerukt, en dat, daar weet al Gods volk wel iets van. Maar ten laatste is hij ook van mij gezien, hoe gezien, als van een ontijdig geborene. Wat is een ontijdig geboren kind? De moeder weet wanneer het, en de dokter zegt wanneer het kind, hij kan de dag uitrekenen waarop het geboren moet worden. En een ontijdig geborene, dat is of een te vroeg geborene of een te laat geborene. Nou, dat moet u zo verstaan als Paulus zegt als van een ontijdig geborene. Hoe moet ik het zeggen? Eigenlijk ben ik in geestelijke zin als een gehandicapte uit de baarmoeder Gods voortgekomen. Niet ten aanzien van God volkomen werk, nee, maar ten aanzien van zichzelf. Ten aanzien in welke weg dat moest gebeuren. Hij moest van zijn paard geslagen worden, hij moest blind geslagen worden. En hij moest als een blinde geleid worden naar de straat der rechten. Ja, de omstandigheden, daar wisten de andere apostelen niet van. Niet van, want ze hadden de gemeente Gods niet vervolgd. Dat is wel onderscheiden, hoor. Kijk, in onze onbekeerde staat, ik zeg ook in de Goede Vrijdagpreek, we zijn een Haman of een Heman. Nou, ik zou dit vertellen, als je een doodbrakende Heman mag zijn, dan moet je vaak Haman inleven. Jacob die moest veel Ezo inleven. David moest veel Saul inleven. Want het is niet zo dat je maar met je vrome gezicht eroverheen kan stappen, nee. En dat heeft Paulus ook ingeleefd, want hij had de gemeente Gods vervolgd.
En dat bleef hem erbij. Hij zegt niet, ik was de grootste der zondaren. Nee, ik ben de grootste der zondaren. Want dan kan de mens zichzelf nooit vergeven. De vergeving der zonde, die God bewerkt, die God schenkt. Ja, daar zal je ook de vrucht van ontvangen, vrede met God. Oh ja, dat wordt allemaal niet in discrediet gebracht als Paulus dit zegt. Hij cijferde zichzelf weg, omdat hij de gemeente Gods vervolgd had. Ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben apostel genaamd te worden, omdat ik een ontijdig geboren ben. Want God heeft wel zo'n straf met mij gehandeld. Dat is niet straf in de zin dat Paulus dat zwaar vond. Nee, dat was op zijn plek dat de Heere mij nog uit die muil van de leeuw getrokken heeft in de laatste uren. Ja, dat was Paulus wel een wonder. En daarom kon hij zichzelf wegcijferen. Ik ben de minste van alle apostelen die niet waardig ben apostel genaamd te worden. Daarom omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Hij was een Haman geweest. Nou, kunnen Hamans nog bekeerd worden? In geestelijke zin, ja. Kunnen Hamans nog bekeerd worden? Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij alle. Doch niet ik, dat hebben we vanmorgen ook gezegd. De mens doet het niet, maar de genade doet het. Niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Als wij door genade mogen wandelen, Simson werd gedreven door de Heilige Geest in het dal van Zoren Estol. De genade deed, de Heilige Geest doet. Er komt de mens wel in beweging, maar niet uit eigener beweging en niet uit eigen kracht. Dat moet je zo verstaan, de genade doet het. Het zij dan ik, het zij dan zij lieden, alzo preken wij, alzo hebt gij geloofd. En dan komt het, indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgestaan is. Dat herdenken we toch op deze paasdag. Dat hij uit de dood verrezen is. Dat hij de dood heeft verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En dat wordt hier allemaal gezegd in dit hoofdstuk. De vruchtgevolgen van de opstanding van Christus. En er zijn sommigen die zeggen dat er geen opstanding der doden is. En ik heb al gezegd, dat waren de Sadduceeën, voornamelijk de Sadduceeën. Maar dan gaat Paulus bewijzen, hij negeert die mensen niet. Kijk, dat wordt in onze dagen nou wel gedaan. De grootste ketterijen kunnen geleerd worden. En heel die revelpriesterschaar doet er het zwijgen toe. Nou, dan kan ik hier in dit hoofdstuk bewijzen dat valse leraars zijn. Want Paulus kon dat niet verzwijgen. Hij kon dat niet verzwijgen. Want die leer, die vrat voort als de kanker. En dan noemt hij later in zijn brieven ook namen bij. Kijk, dat is helemaal weg in onze dagen. Apelt heb je toch mooie jongen, hè? Nou, zo heeft de Heer het op mij niet geleerd. Hoor. Nee. Indien ik nu Christus gepredikt word dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe zeggen sommigen, waar halen ze de brutaliteit vandaan? Om te leren dat er geen opstanding der doden is. Want daarmee loochenden ze ook de opstanding van Christus. Kijk, je moet goed denken. Christus was ook de Farizeeën en de Sadduceeën niet meer geopenbaard na zijn opstanding. Na zijn opstanding. En ze werden eigenlijk gestijfd in hun ongeloof. Want de Heer is hen niet meer verschenen. Want daar had hij zijn bloed niet voor gestort. Want ze bleven in die zonde. Nou, daar zijn ze er ook in gestorven. Want indien er geen opstanding der doden is. Paulus draait het hier om. Ze loochenen de opstanding der doden. En Paulus zegt, indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Als hij het recht leert, dan zeg hij eerst, als Christus niet opgewekt is, dan is er ook geen opstanding der doden. Dat is ook waar, maar vanwege die dwaalleer, vanwege die ketterijen van die Sadduceeën, zegt hij het andersom, indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Als dat niet zo zou zijn, dan stond heel de zaligheid op de helling. Er stond heel de zaligheid, ja, er was daar geen sprake van, want Christus is uit de dood verrezen, juist. En dat heeft hij al aan het kruis gedaan, om die zonde, om die dood, om die machten en die krachten, zoals Saulus van Tarsus eertijds als vervolg van de gemeente Gods, te vernietigen. Kijk, dat staat hier in vers 35, want hij moet als koning heersen, zo is hij opgestaan uit de doden, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben, en de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat heeft Christus aan het kruis gedaan. Hij heeft de dood teniet gedaan. En als hij daar de kracht van mag smaken, en bij herhaling, dat Christus de dood teniet gedaan heeft door zijn dood, want hij heeft de prijs betaald door zichzelf in de dood te over te geven. Dat kostte zijn leven, die prijs der zielen, dat rantsoen. Dat eiste de wet, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dat gold ten volle Christus, hoor. Dat gold ten volle Christus. Want de wet zag Christus als de grootste der zondaren. Want zo is hij in de toerekening, is hij op deze wereld gekomen. Opdat vijanden met God nog verzoend zouden kunnen worden. Nou, hier heb je Haman, Saulus, Haman, tot bekering gekomen. Zitten hier nog van die ontijdig geborenen? Of, laat ik zeggen, zitten hier nog van die Hamans in de inleving? Nou, dan moet je toch troost krijgen uit de bekering van Paulus. Ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geboren gezien. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. Waarom gaat Paulus hier zo langdurig op in? Nou, daar staat er valt de zaligheid mee. Paulus heeft niet gezegd, nou ja, ze zijn een beetje crazy en laten we het maar negeren. Nee, hij gaat er heel langdurig op in. Hij weerlegt het aan alle kanten. En hij stelt de zaken zo voor, indien dat zo zou zijn, indien er geen opstanding der doden zou zijn, zo worden wij ook bevonden als valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Maar als hun gelijk hebben, dan hebben wij al die tijd gelasterd en gelogen. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus ook niet opgewekt. Dat zegt hij nog een keer. Is het u te veel dat Paulus dit allemaal herhaalt? Dat hij ook de Corinthiërs aanspreekt. Ja, dit evangelie dat ik u verkondigd heb, dat ga ik u weer verkondigen. Want het nog een keer te zeggen is mij niet verdrietig, het is u zeker. Het is altijd hetzelfde evangelie. Al val je daaronder in slaap, laat ik het zomaar eens zeggen. Dan zeg je van nou, dat heb ik nou al zoveel keer gehoord. Dan weet je echt nergens van. Dan weet je echt nergens van. Nou, want dit is Gods woord. Wat Paulus hier uitspreekt, de brieven aan Korinthe, is Gods woord. Is Gods levendmakende woord. Is Gods levende woord. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want als die ketters gelijk hebben, dat er geen opstanding der doden is, dan is onze prediking ijdel. Dan hebben we tot nu toe in ijdelheid gesproken. En indien Christus niet opgewekt is, zo is ook uw geloof ijdel, te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde, dan zult gij ook in uw zonde sterven. Zo zijn dan ook alle verloren die in Christus ontslapen zijn. Dus die nadruk waarmee Paulus die ketters weer legt, daar is wel een les in geleerd. Wij moeten het ook gedetailleerd doen, zoals Paulus dat doet. En je moet denken, in onze dagen dienen zich zoveel ketters aan. Elke ketter heeft zijn letter. Maar als het fundamenteel wordt, dan heeft echt de kerk met een hoofdletter een roeping om daartegen te getuigen. Want die ketters moeten er zijn. Oh ja, die Sadduceeërs moeten er zijn. Anders had dit getuigenis niet geklonken. Die ketters moeten er zijn, opdat Gods volk de ware geloofsbelijdenis, geloofsgetuigenissen zou doen laten klinken. In Serenaam. Want daarin wordt de Heer ook verheerlijkt. Het is alles tot verheerlijking van Gods drie enige naam. En dan komt er nog een waarschuwing in vers 19. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopen, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Nou, die mensen heb ik ook bij hopen ontmoet. Die leefden van het wonder. Van het ene wonder in het andere wonder. Ik heb het echt met mijn eigen oren gehoord. Ik heb het ook met mijn eigen ogen gezien. Je kon het nog geen eens ontkennen dat het zo was. Maar als hij dan vroeg, wie is dan Christus voor je? Ja, dan stond de wagen stil. Dan werden ze zelfs vijandig. Want dan moest ik uit hun wonderen die ze beleefden opmaken, dat ze er ook toe behoorden bij die kudde van Christus. Ik zeg maar, zo is het niet. Je moet echt waarachtig worden wedergeboren, want er is ook nog een tijd geloof. En dat kan lang duren. Dat kan heel echt lijken. Die dwaze maagden hadden ook een tijd geloof, maar ze vonden de deur gesloten. Dat zal toch wat zijn. Dat zal toch wat zijn. En dat hebben we vanmorgen ook gezegd. Zo moeten we Christus leren kennen. Als onze zondevernieler. En als hij in onze plaats aan het kruis als zondevernieler in de toepassing ons is geopenbaard vanuit de schriften, ja, dan kennen we de ware Christus. Dus niet alleen de vergeving der zonde, maar ook onze zondevernieler. Niet alleen Sion's betalende borg, maar ook die Christus die de zonde heeft vernietigd. Werkelijk, het is werkelijk zo. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, dat zijn echt machtig, zaligmakende woorden. Daar kun je eigen aan vasthouden, daar kun je op bouwen, daar kun je op vertrouwen. Niet op prinsen, niet op mensen, waar geen nimmer heil bevindt, maar op het woord van onze God. Op het woord uit de mond van Christus, uit de mond van de apostelen, overeenkomstig met de leer van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. O, geliefde, de woorden Gods, dus niet voor de doden, maar voor levenden. Ja, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Maar Christus houdt er een levende bruidskerk op na. En als wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopen, zo zijn wij de ellendigste van al mensen. Want christenen verzaken niet alleen de wereldse welste, maar zijn ook om de belijdenis der waarheid veel kruisverdrukking en vervolging onderworpen. Opdat we zouden verlangen naar zijn wederkomst. Opdat we zouden verlangen naar zijn wederkomst. Dus alleenlijk in dit leven op Christus dat we goed door de wereld gaan. En dan mag de Heer ons wonder aan wonder doen. Maar voor de eeuwigheid, ja. Nou, als je dan je zaligheid op de uitreddingen, de tijdelijke uitreddingen bouwt. Jongen, een zandgrond. Het gronde geloof heeft een zandgrond. Maar het zaligmakende geloof, dat heeft een rotsgrond. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En die rots wordt niet bewogen, want in hem is geen schaduw nog omkering. Maar, en dan komt hij weer op de these. Maar nu Christus is opgewekt, zie je? Hij schetst de these en de antithese. Dat is absoluut noodzakelijk. Luther zegt, de Bijbel is vol van de antithese. En nou willen ze allemaal de these preken, zogenaamd dan. Want dan kom je er vanzelf achter wat de antithese is. Nou, forget it. Want dat tijdgeloof komt er nooit achter. En het is nog geen eens, want ik heb al eens tegen een dominee gezegd. De bekering die gij preekt, dat kan nog geen eens wedijveren met het tijdgeloof van de dwaze maagdenman. Hou eens even op met je sprookjes. Alles is gebaseerd op een longing en een desire. Dat is niet de grond. Ze gaan, weet je, het gebouw bouwen op de vrucht, op de zogenaamde vruchten des geloofs. Nou, je moet met het fundament beginnen. Als Christus niet het begin is, hij is het begin der schepping Gods en hij is ook het begin der herschepping Gods. En al zo openbaart hij zich aan de kerk in de kracht van zijn opstanding, dat de doden uit hun Adamsgraf tevoorschijn komen. Dat was ook zo met Lazarus. Christus riep de overleden en de ontbindende Lazarus uit zijn graf door de kracht van zijn opstanding. U zou zeggen, hij was toch nog niet opgestaan. Ja, dat zeggen de biblicisten ook. Maar de opstanding van Christus, de opstandingskracht van Christus werkt met terugwerkende kracht. Tot aan de eerste mens die geschapen is. Adam en Eva zijn toch ook nog opgekeerd. Dat geschiedde door de kracht van Christus opstanding. Want dat geldt verleden, heden en toekomst tot in eeuwigheid. De kracht van Christus opstanding. En daarom, ik heb ook gezegd, hij moest ook in de tijd komen om alle gerechtigheid te vervullen. Want in de trappen van zijn vernedering is hij aan heel de wereld geopenbaard. De wereld heeft het gezien. De wereld kan het niet meer ontkennen. De wereld kan niet zeggen, het was allemaal theorie. Nee, ze hebben het met hun eigen ogen gezien. Hij is bewezen Gods zoon te zijn. En daarom is dat Pascha voor ons geslacht. En je kan het lezen in Exodus 12. Dat Pascha voor ons geslacht. Hoe dat door God Mozes werd bevolen. Dat moest allemaal stipt volgens de bevelen Gods worden uitgevoerd. Dat mocht niet naar eigen idee. Nou, mooi maar eens lezen. We hebben er wel eens enigszins uit gepreekt. En dat bloed van dat geslachte lam dat moest gestreken worden aan de deurposten. En aan de bovendorpel van ieder huis. Of van iedere tent. En niet op de onderdorpel, want het bloed van Christus mocht niet vertreden worden. En het lammetje moest geslacht worden in zijn geheel. Dat mocht niet verbroken worden. Zijn benen mogen niet verbroken worden. Zie dan op Christus. Geen been zal van hem gebroken worden. En het moest gegeten worden met ongezuurde broden en bittere saus. En dat bittere saus, dat ziet op zijn lijden. Dat ziet op zijn lijden. Dus in dat Oude Testament, dat Pascha, ik zou zeggen het Oud-Testamentische avondmaal, dat geschiedde op bevel Gods tot in details. En in het Nieuwe Testament, dit Pascha, Christus wordt ook het Pascha genoemd. Dit Pascha is voor uw geslacht, zegt Paulus in de Efezebrief. En hij wordt ook genoemd het bloed des Nieuwe Testaments. Christus wordt ook het Nieuwe Testament genoemd. Omdat hij daar de somme van is. Hij is daar de somme van. Hij is ook de somme van de wet. God liefde hebben boven alles. En je naast als jezelf, daar is Christus de somme van. Want hij heeft dat alles heerlijk vervuld. En op rekening gezet der gelovigen. Die gerechtigheid die hij daarmee heeft verworven door zijn dood. Terwijl de dood door de mens is, door Adam is. Alzo is de opstanding der doden door de mens, door een mens. Dat is Christus. Christus wordt de laatste Adam genoemd, ofwel de tweede Adam. Want gelijk alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle, en dat moeten we goed verstaan, namelijk de gelovigen, alle gelovigen levend gemaakt worden. Nou, je wordt niet levend gemaakt als een gelovige, maar alle gelovigen hebben wel deel om de levendmaking. Je moet Gods woord echt leren lezen. Ik ook hoor. En daar kun je alleen maar in opwassen. Nooit in arriveren. Nooit in arriveren. Want in Gods woord staat er een kennis geopenbaard. Daar zit geen plafond in. Er zit in Christus geen plafond van kennis. Nou. De hemelingen die kunnen ten volle verstaan. Hoewel daar ook nog onderscheid is. Dat hebben we hier ook in het hoofdstuk gelezen. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. En er zijn grote avondsterren. Er zijn morgensterren, er zijn kleine sterretjes. Er komt God niet aan tekort, want ze weerkaatsen allemaal de volheid van de zonnige gerechtigheid. De volheid van het licht. Dus een iegelijk in zijn orde, dat is namelijk van de tijd van God daartoe bestemd, een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus. Want hij is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin der herschepping Gods. En daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, namelijk om te oordelen de levenden de doden ten uiterste dagen. De eersteling Christus, dat is gelijk tussen de opoffering der eerstelingen in het Oude Testament en het inzamelen der vruchten enige tijd tussen beiden was, om onderwezen te worden in het evangelie van het Oude Testament. Dan bedoel ik niet het evangelie van de profeten, dat is Jesaja, het evangelie van het Oude Testament is Leviticus. En als je nou die offeranden in Leviticus mag verstaan, dan krijgt het evangelie een breder verstaan in je leven. Dat het onderscheid tussen al die offeranden die gebracht werden. Zo is Christus goden opgeofferd, een welriekende reuk, als een brandoffer, als een dankoffer, als een spijsoffer, als een slachtoffer. Goden de Heer. En er staat dan geschreven, daarna zal het einde zijn. Ja, de Heilige Geest stuwt deze wereld naar een einde. Namelijk van deze tegenwoordige eeuw of wereld of van deze regering van Christus die hij nu als middelaar bedient. Want dan zal hij alles overgeven aan de Vader. Dan zal hij daar staan als de bruiloft des lams is geweest. Zo moet u het verstaan. Dan zal hij zijn bruid presenteren aan de Vader. Zie ik en degene die gij mij gegeven hebt. Dan wordt God alles en in allen. Dan wordt God alles en in allen. Christus is, en dat bedoel ik niet denigrerend, maar middelaar. Maar middelaar. Maar alles, dat hele koninkrijk, zal God de Vader worden gegeven. Op grond van de leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Want hij moet als koning heersen. Hij moet als koning heersen. Dat is zijn koninklijk ambt als middelaar volvoeren. En dat kun je ook lezen in Psalm 110. En daar zullen we nog van zingen. Als de Heer het geeft uit Psalm 118. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dan treedt Christus als het ware terug. En toch blijft het een verheerlijking van een drie-enige God. Tot in alle eeuwigheid. Want hij moet niet alleen als koning heersen. Maar hij moet ook als koning heersen tot in alle eeuwigheid. Maar dat betreft, hij wordt geen koning boven God de Vader. Hij is koning der koningen en heren der heren. Hij wordt koning genoemd ten aanzien van het koninklijk ambt over zijn volk. En ook koning over al die vijanden die hij onder zijn voeten zal gelegd hebben. onder zijn voeten gelegd heeft. Maar je moet goed denken, de duivel die gaat nog rond als een briesende leeuw. De duivel is nog niet gebonden in de hel geworpen. Dat moet nog allemaal gebeuren. Dat moet nog allemaal gebeuren. Maar hij moet, er staat ook in Gods woord geschreven, hij moet nog losgelaten worden om de volken te verleiden. Dat geschiet allemaal onder de regering van Christus, want hij zegt, ik breng kwaad over alle vlees. En in die tijd leven. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt. En dat is namelijk God de Vader, dat hij uitgenomen wordt, die hem alle dingen onderworpen heeft. Namelijk Christus. Hier wordt van de Vader en de Zoon gesproken. En wanneer hem alle dingen onderworpen zullen zijn, dat is nu al hoor, want hij heeft alle machten en krachten overwonnen. En door zijn dood teniet gedaan, vernietigd. En hij is als koning uit het graf tevoorschijn gekomen. Als triomfator over dood, hel, duivel, zonde. Ook de Zoon zelf onderworpen worden hem, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in en alle. Dan treedt Christus als het ware terug en geeft het koninkrijk aan de Vader terug. Door zijn verdiensten, op grond van zijn verdiensten. De God de Vader heeft alle macht gegeven aan Christus, want hij zal wederkomen als rechter van hemel en aarde. Maar als Christus zijn middelaarsbediening heeft volbracht, zal hij het koninkrijk teruggeven aan de Vader. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven heeft, ze zijn alle de uwe. Ja, we zullen er eerst maar weer eens van zingen. En wel van de 118e psalm en dan vers 12 en 13. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Dat is ook zo met de eerste dag der week. De opstandingsdag van Christus. En daar wordt de lof uitgeboren uit zijn opstanding. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere boding. Wij zegenen u altsaam. 12 en 13 op Psalm 8.
Thank you.
vers 29 lezen we eigenlijk een mysterie. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedood worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij ook voor de doden ook gedood? Wist je dat aan deze tekst de Mormonen de doop ontlenen voor de doden, voor de reeds overledenen? Wist u dat? 1 Korinthe 15 vers 29, daar baseren ze het op. Nou, dat is natuurlijk gewoon een duivels misverstaan van deze tekst. Want hier bedoelt Paulus voor de doden gedoopt. Daar bedoelt Paulus niet de waterdoop mee. Niet de geloofsdoop. Maar de doop met het kruis en de vervolgingen onder het kruis van Christus. Want, ik kan het u bewijzen uit Gods woord. Als de discipelen hem een vraag stellen, maar Jezus antwoordde en zeide: gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt worden? En ze zeiden tot hem: wij kunnen. En hij zeide tot hen: mijn drinkbeker zult gij wel drinken en met de doop waarmede ik gedoopt word zult gij gedoopt worden. Maar het zitten, dat was de vraag, tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn vader. Dus hier bewijst Christus dat Gods volk en dat hij zelf in de eerste plaats gedoopt is geweest met het lijden en sterven. De drinkbeker, de lijdensbeker van het lijden van Christus, dat wordt vergeleken met een doop waarmede hij zal worden gedoopt. En de discipelen vroegen, en ja, dat is natuurlijk een vleeselijke vraag, om aan zijn rechter of aan linkerhand gezeten te zijn, maar dat was ze niet gegeven dan die de Vader dat bereid heeft. Gij lieden weet niet wat gij begeert, kunt gij de drinkbeker drinken? Dus daar heb je het over de lijdenskelk, de drinkbeker waarvan die in Gethsemane gebeden had: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar u wil geschieden, dien ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Daar heeft Paulus het hier over in vers 29. Dus dat ziet niet op de waterdoop. Sommigen verstaan van het sacrament des doops, dat is het dus niet. Anderen verstaan het van degene die met kruis en vervolging al zal worden gedoopt. Daar heeft Christus het ook over, daar slaat het op. En enigen verstaan het van degene die de lichamen der doden wiesen, al zal de woorden voor de doden gedoopt worden, dat slaat nergens op. Daar hebben de Mormonen misbruik van gemaakt. Die hebben het zo uitgelegd dat ze ook de doden dopen. Dat is een vreselijke heidense afgoderij van God vervloekt. Rome is daarmee ook deels bezwangerd van, want als er een klein kind op sterven legt, dan mag iedereen dat kind dopen. De moeder mag zelfs dat kind dopen, want als het niet gedoopt is, gaat het voor eeuwig verloren. Die baseert heel de zaligheid op de waterdoop. Nee. Hier gaat het over de doop. Zoals Christus hier tot zijn discipelen zegt, de doop, de drinkbeker. Niet de drinkbeker der dankzegging, maar de drinkbeker die ik van de Vader heb ontvangen om die te ledigen tot de laatste druppel toe, zoals die aan het kruis heeft volbracht. Dat is voor de doden gedoopt worden indien de doden ganselijk niet opgewekt worden. Jazeker, worden die doden die zo genoemd worden omdat ze in die verdrukking, in dat lijden gedoopt worden. Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Dat moeten we goed verstaan, dat het gaat over de doop van het lijden van Christus om daarmee gedoopt te worden. Gij zijt niet alleen geroepen om voor zijn naam te getuigen, maar ook voor hem te lijden. Dat ziet op die doop waar Paulus het hebt in vers 29. Want dat zie je ook, waarom zijn wij alle uren in gevaar? In gevaar van moordenaars, in gevaar van de Joden, in gevaar van wilde dieren. Kun je allemaal lezen in Thessalonicenzen, meen ik. En dan schrijft hij erachteraan, dat staat allemaal in zijn verband, ik sterf alle dag. En dat ziet ook weer op die doop waarmee de Paulus werd gedoopt door het lijden. Er is nog lijden overig, belijden is lijden. Dat is de doop met welke Christus ook de zijne doopt. En dat is onderscheiden van de waterdoop. En dat is zelfs ook onderscheiden van de doop met de Heilige Geest. Zoals we lezen in Markus 16 vers 16. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, dat ziet op de doop met de Heilige Geest. Want je zou
kunnen zonder waterdoop, maar niet, ken niet zonder de doop met de Heilige Geest. Nee, daar zijn al Gods kinderen mee gedoopt en verzegeld. Ik sterf alle dagen terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, daar hij biedt weer. We zijn alle uren in gevaar en dan kunnen we in het ander gedeelte van de schrift lezen waaruit het tractement van Paulus bestond. Vis, vochtwagen, vijfmaal ontvangen, min één en dan noemt hij die hele rij op. En in dat verband zegt hij ook zo, ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, tegen Efeze. Ja, hij werd in de arena gegooid en had net als Simpson die leeuw gedood. Degene die gelooft, alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Er is voor het geloof niks onmogelijk. Ik ben de God van alle vlees, zou mij enig ding te wonderlijk zijn. Als we nou uit die wonderlijke God mogen leven. Zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader, de eeuwigheid, vredevorst, dan is er voor het geloof niks onmogelijk. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Nou, dat was voor dat zwakke mannetje Paulus, want dat was maar een klein figuur. Was het mogelijk bij God vandaan dat Paulus die leeuw aangreep, net als Simpson, en hem doodde. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Want dan zou die strijd naar het mager wel kunnen laten overwinnen door die leeuw. Want dan was alles te vergeefs. Dan is ook de strijd des geloofs, alles is te vergeefs. Als die mensen gelijk hebben dat er geen opstanding der doden is. Indien de doden niet opgewekt worden, ja, dan kunnen we die scharen in Noach's dagen wel nazingen. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat is toch al iets van het dode christendom. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Maar dan breekt hij het gelijk weer af, dwaalt niet. Want kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op, rechtvaardiglijk. Dat is, dwaallijk, ernstig of... Om rechtvaardiglijk te wandelen, ja, waakt op, ontwaakt gij die slaap, uit de slaap der zorgeloosheid. Dat moet ook Gods kinderen geregeld worden toegeroepen. Ontwaakt gij die slaap en sta op uit die doodse stand, uit die verachtering van de genadestand. Sta eruit op, rechtvaardiglijk en zondig niet. Dus dat is rechtvaardiglijk zonder bijoogmerken. De strijd des geloof geschiedt zonder bijoogmerken. De strijd des geloofs kent geen kerkpolitiek. En nou zitten de kerken daar barstens vol mee met kerkpolitiek. Allemaal kerkpolitieke preken. Maar daar prikt de oprechte dwars doorheen. Daar prikt de geest van Christus dwars doorheen. Want de Heilige Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Zie je, waak op, rechtvaardig en zondig niet. Als je het met bijoogmerken doet, dan zondig je al. En dan moet je er nog aan beginnen. Dat wordt al voor zonde gerekend. Want sommigen hebben de kennis Gods niet, die doen alles door bijoogmerken. Want ik heb u ook onlangs gezegd, er is niet zoveel naaperij als in het koninkrijk Gods. Kijk maar naar de dwaze maagden, ze deden precies de wijze na. Op één ding. Want, daarom staat er hier, rechtvaardiglijk en zondig niet. Want, als je doet zoals de dwaze maagden de wijze nadeden, dan zal je altijd een ding vergeten. En altijd een noodzakelijk ding vergeten. Dat is om olie met je mee te nemen om de lamp brandende te houden. En dan sla je op de inwoning van de Heilige Geest geen acht, dat vind je dan overbodig, want dan kan je het allemaal zelf. Die dominees die dan het evangelie, het is geen evangelie, ja, het is een evangelie naar de mens. En staan ze al die mensen met een grote fietspomp, staan ze op te pompen met een geloof die de eeuwigheid niet verduren kan. En dan schrikken ze er eigen rot. Dat zeggen ze ook letterlijk, ze schrikken er eigen rot. Ik was er helemaal van ondersteboven dat er gezegd wordt, de schenking gaat aan de aanneming vooraf. Daar zijn ze hem kapot van. Daar zijn ze kapot van geschrokken. Nou, dan zou je eigen eeuwig kapot schrikken. Maar Paulus zegt, sommigen hebben de kennis Gods niet. Nee, die hebben de kennis Gods niet, hoor, als het zo gepreekt wordt. Ik zeg het u tot schaamte. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanige lichaam zullen zij komen? Dat zijn allemaal spitsvondige vragen. Want Paulus zegt, gij dwaas. Je ziet het. De apostelen waren ze niet zo kieskeurig met hun woorden. En het waren woorden des Heilige Geestes. Gij dwaas. Hoe durf je te vragen? Hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig lichaam zullen zij komen? Het staat punt 1, alles in Gods woord geopenbaard hoe dat zal geschieden. En punt 2, vraagt het geloof daar niet na? Het geloof gelooft. Dat de doden zullen opgewekt worden met een verheerlijk lichaam. Daar moet je niet over gaan redeneren. Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend tenzij het gestorven is. Dus Gods volk wordt gezaaid, in de graven gezaaid. Zo kun je het ook zeggen, als ze begraven worden, worden ze in de aarde gezaaid. En die zullen levend gemaakt worden in het kader van de opstanding der doden. Hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorveld van graan of van enig andere graan. Daar ontleed Paulus het voorbeeld aan. Zoals het graan, zoals het zaad in de akker valt en sterft, dan brengt het veel vrucht voort. En dat is al aan deze zijde van het graf. Als wij met Christus gestorven zijn, dan zullen we veel vruchten voortbrengen. Of je het ziet of niet ziet, Gods woord zegt het, dat het al zo is. Maar dat betekent wel dat het sterven met Christus, het aan de wet sterven, gestorven zijn, absoluut noodzakelijk is. Absoluut, de dood van die oude mens, absoluut noodzakelijk. Absoluut noodzakelijk. En dat is een werk des geestes, daar komen mensen niet aan te pas. De Heere doet het wel een mens ondergaan. God geeft het zelf een lichaam gelijk hij wil en aan een iegelijk staat zijn eigen lichaam. Er zijn onderscheiden lichamen. Al het vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, een ander is het vlees der beesten, een ander is het vlees der vissen en de vogelen. Hemelse lichamen is ook onderscheiden. Er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen. Maar dan komt hij aan de zaak zoals het in eeuwigheid zijn zal. Een ander is de heerlijkheid der zon, dat is de zon der gerechtigheid. Een andere is de heerlijkheid der maan. De vrouw in openbaringen met die 12-sterrige kroon had de maan onder haar voeten. En een ander is de heerlijkheid der sterren. Dat zijn de kinderen gods, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Ja, de leraars die van God geroepen zijn, die zullen blinken als grote avondsterren. En Christus als de grootste morgenster, ofwel de zon der gerechtigheid. En door zijn schijnsel zullen alle sterren, de kleine en de grote. En dat wordt ook gesproken van in de hemel. Er zullen zijn de kleine en de grote, de zuigelingen, de jongelingen, de vaders in de genade. Daar komt God niet aan tekort. Want ze stralen allemaal af de volheid van het licht der zon der gerechtigheid. Alzo zal de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dan krijgen we hetzelfde lichaam als het verheerlijke lichaam van Christus. Dan ben je de natuurkrachten niet meer onderworpen. Dan ben je de zonde niet meer onderworpen. Dat zijn we al na de wedergeboorte. Zijn we de zonde al niet meer onderworpen. Maar ons lichaam, ons natuurlijke lichaam, is allerhande ellende nog onderworpen. Aan ziektes, zelfs aan de dood. Daarom moet dit sterfelijke, vlees en bloed zal de hemel niet kunnen beërven. Dit sterfelijk moet onsterfelijkheid aandoen. Maar het sterven is voor Gods volk geen straf. Geen straf. Dat is een doorgang tot het eeuwige leven. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Door de kracht van Christus opstanding. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Want dat verheerlijke lichaam, dat is wel real, maar het wordt toch een geestelijk lichaam genoemd. Het wordt toch een geestelijk lichaam genoemd. Want vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Vlees wordt nooit bekeerd. Nooit bekeerd, daarom moet het sterven. Maar het zal in heerlijkheid worden opgewekt. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. En er is een natuurlijk lichaam, wordt er gezaaid en een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Ja, en dan gaat het nog verder. Ik wil nog één ding op dat 55ste vers, wanneer het verderfelijke zal, 54 zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dat moeten we aan deze zijde van het graf kennen door het geloof. Dat de dood verslonden is door overwinning. Door de opstanding van Christus. De dood is gedood door de dood van Christus. En hij is opgestaan als overwinnaar over graf, hel en dood. Is hij uit het graf opgestaan. En als koning zal hij heersen tot in alle eeuwen. Kijk, als je nou altijd met je ziel onder je arm loopt, met het arme ik, dan kom je aan deze dingen, kom je aan de hoofdzaak van het zalig worden niet toe. Nee, dan sta je altijd maar. En er zijn al genoeg dagen waarin Gods volk de dood moet braken, net als Hemon. Maar hij had ook deel Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren. Daar had hij ook delen. Daar had hij ook delen. Dus Gods volk wordt ook die lofprijzing. Zoals Petrus in het geloof doorbreekt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat betekent ook dat geloofd zij de Zonen Gods. Geloofd zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat wordt aan deze zijde van het graf beoefend. Door het geloof, straks door aanschouwen in de volkomenheid ervan. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Want de prikkel nu des doods is de zonde en de kracht, de zonde is de wet. En dat heb Christus, die prikkel heeft hij weggenomen. De kracht, de zonde heeft hij vernietigd. God zij dank, dat blijft erover. Die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Want zijn overwinning over dood, hel, graf, zonde en dood heeft hij op rekening gezet des geloofs. En daarom klinkt er in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Uit hem, door hem en tot hem. Zo dan mijn geliefde broeders, wij standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde. Overvloedig zijnde, dat is met ernstige ijver en vlijt. Daar ben ik het ook weer niet mee eens.
Nee.
Want de ijver van Gods huis verteer je of niet? Dat is precies hetzelfde gezegd, je bent een heeman of een haman. Als je een heeman bent, dan verteert de ijver van Gods huis. Dat is een verzelfsheid des geloofs. Dan hoef je niet met extra ernst en vlijt er tegenaan te gaan. Oh mensen, kanttekeningen naar, die komen dikwijls op uit de wet. Nee, want Christus is ons voorgegaan en de genade doet het. Moet ik het nog een keer voorlezen? Niet ik, zegt Paulus, maar de genade Gods die met mij is. Daar moet je aan vasthouden. Zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig, gij zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Als die weet, daar moet je kennis van hebben, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En als de Heren daartoe geroepen heeft, al Gods volk in het algemeen en zijn knechten in het bijzonder, daar ligt de roeping Gods aan de grondslag. Ja, en als God geroepen heeft, dan trekt hij nooit terug. Als dagen de duisternis, doodbrakende dagen. Daarin oefent de Heer zijn kerk, opdat we zouden weten dat zijn werk bestendig is en dat in hem geen schaduw nog omkering is, want hij blijft getrouwd, de bron van alle goed. Heeft hij zijn trouw in Israël ooit gekrenkt? Nee. Kinderen, heb jij enige toespijs? Nee. Want de vissen lagen al klaar op het kolenvuur van heiligmaking. Alle dingen zijn gereed. En dat zal ook het welkomswoord zijn als Gods volk de poort des hemels binnentreedt. Kom in, gij gezegend des vaders, want alle dingen zijn gereed die u zijn weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Want zijn opstandingskracht geldt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Heren, gij beslaat hemel en aarde, gij beslaat de eeuwigheid van eeuwigheid. Tot eeuwigheid. Oh, mochten we daar toch op vallen. Het zij dood en verrot aan die voeten. Het zij zingende in hem. Lofprijzende in hem. Heere, gij hebt het alles zelf bereid. In u is alles waar klaar. Wat bij de Vader gedaan moest worden is. Alles gedaan. Het is alles volbracht. Gij hebt de zonde vernietigd als die grote zondevernieler. En gij hebt ook de prijs betaald met uw dierbaar bloed. Tot de rantsoen voor velen. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Breidt uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. Totdat gij wederkomt om Jezus willen aan. Geliefde nog zingen van het vers 14. Uit Psalm 118, gij zijt mijn God, ik zal u loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in alle eeuwigheid. En wat er verder volgt. En het 14e vers van Psalm 118.
Amen.
en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.